Ik zou willen voorstellen om samen te zingen uit Psalm 89, het derde vers. De hemel loft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89, vers 3. Ik wil met u lezen het boek Daniël, het tiende hoofdstuk. Daniël 10. In het tiende hoofdstuk van Daniël lezen we: in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Beltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet, en wijn, vlees of wijn kwam in mijn mond niet, ook zalfde ik me gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag van de eerste maand, zo was ik aan de oever van de grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er was een man met linnen bekleed, en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois, en zijn aangezicht gelijk de gedaante van de bliksem, en zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper, en de stem van zijn woorden was gelijk de stem van een menigte. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht over, en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem van zijn woorden. En toen ik de stem van zijn woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en op de palmen van mijn handen. En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, Want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniël. Want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen, en ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik met mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En zie, één, de mensenkinderen gelijk raakten mijn lippen aan. Toen deed ik mijn mond open en ik sprak en zeide tot dien die me tegenover mij stond, mijn heren, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behoud. En hoe kan de knecht van deze mijn heer spreken tot die mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens, en hij versterkte mij en hij zeide, vrees niet, gij zeer gewenste man, vrede, zei u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zeide, mijn heren, spreken, want gij hebt mij versterkt. Toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, zie, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze, dan uw vorst Michael. We zullen samen bidden. Heren, tot u mogen wij komen op de avond van deze dag om uw zegen te vragen over hetgeen wij hier willen doen. En u weet, heren, we zijn hier gekomen om met elkaar opnieuw de schriften te openen en met elkaar uw woord te onderzoeken en te lezen wat gij daarin geopenbaard hebt, met de bedoeling om dat woord dat gij gesproken hebt ook tot ons hart te brengen. Maar heren, daar kunnen wij het niet brengen. Dat is niet binnen het bereik van onze macht. Wij vragen u daarom dat gij het daar, namelijk in ons hart, wilt brengen. En dat gij uw woord zo ook tot zegen wilt stellen. En dat gij het gebruiken wilt voor ons onderwijs. Heren, wij zijn mensenkinderen die voortdurend onderwezen moeten worden. En we moeten ook alles van u ontvangen. En daarbij is het zelfs ook nodig dat gij ons meer dan één keer dezelfde dingen zegt. Want wij zijn hartleers. En wij zijn mensen met van nature een gesloten hart en dove oren. En daarom gebeurt het zo vaak dat gij spreekt en dat er geen opmerken is. Dat gij onderwijst, maar dat er geen onderricht ontvangen wordt. Dat al de lessen die gij ons leren wilt, voor niets blijken en lijken te zijn. En dat er althans geen vrucht op komt. Daarom, o God, wij bidden u, wilt gij die uw woord geeft, nu ook voor de vrucht zorgen, door ons uw heilige geest te geven, en ons door uw geest een verlicht verstand te geven, en een ontsloten hart, opdat we zo ook verstaan mogen, wat tot onze eeuwige vreugde dient, opdat we het ook leren betuigen met de dichter, dat degene die eens geleerd hebben om iets van de rijkdommen van uw woord te zien, dat woord ook gedurig en bestendig begeert te onderzoeken. dat degene die eens iets verstaan en ondervonden heeft van de heerlijkheid van uw getuigenis, nu ook begeert om in het onderzoek van uw bevelen te waken. Zorg gij zelf voor die vrucht en geef ons zo ook een gezegende avond met elkaar. Om Jezus wil. Amen. Twee weken geleden zijn we met elkaar begonnen met na te gaan wat de Heere ons in zijn woord openbaart aangaande de engelen. En we hebben gezien dat de schrift ons dan in de eerste plaats duidelijk zegt dat de engelen schepselen zijn, zo goed als mensen en andere dingen die door God gemaakt zijn, die door God gevormd zijn. Engelen zijn ook schepselen van de Almachtige. Ze hebben geen zelfstandig bestaan. Hun bestaan is ook een bestaan door de God die hen geschapen heeft. We hebben gezien wanneer die engelen geschapen zijn, waarschijnlijk. We hebben ook iets gezien van de verhouding die er is tussen de engelen als schepselen en mensen als schepselen. In de tweede plaats hebben we stilgestaan bij wat de schrift ons openbaart over de engelen als liturgen, als dienaars van God in zijn rijk. We hebben gezien hoe de schrift ons dat tekent, bijvoorbeeld in het roepingsvisioen van Jesaja, waar Jesaja de serafs ziet met de drie paren vleugels. En we hebben in de overdenking van dat element uit het woord van God ook gezien hoe die engelen als dienaren in het rijk van God ook iets van de heerlijkheid van hun God, van hun koning, van hun zender aan zich dragen. En hoe ook die heerlijkheid met hen meekomt als zij op aarde verschijnen. We hebben ook gezien waar dat dienen van die engelen in bestaat, zoals zij God dienen, vaardig passen op het woord van zijn mond, zoals zij ook de Zoon van God dienen, als hij in de dagen van zijn vlees hier op aarde vertoeft. Zover zijn we met elkaar gekomen. Ik wil vanavond met u verder gaan en nog weer opnieuw een ander aspect of een andere aspecten bezien van wat de Heere ons over de taak en de plaats en het werk van de engelen openbaart. En waar we dan vanavond eerst bij stil willen staan is dat de schrift ons laat zien dat de engelen ook strijders zijn. Dat de engelen samen geweldige legermachten vormen. De Heere wordt genoemd de Heere der heerscharen. En nu is het niet geheel zeker waar die uitdrukking heerscharen op slaat. Dat kan zijn het volk Israël, de heerscharen, de stammen Israëls, waar hij dan de Heere van is. Maar het is naar mijn gedachten nog waarschijnlijker om bij die uitdrukking Heere der heerscharen, de Heere Zebaoot, te denken aan de hemelse legermachten. En dan wordt in deze uitdrukking ook inderdaad getekend hoe de engelen niet alleen grote legermachten vormen, maar hoe de engelen ook legers vormen. Legers, dus die bestaan uit krijgers, strijders, of wilt u in een moderner woord soldaten. Wel nu, dat vinden we in de schrift geregeld terug. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenissen van Jacob, om daar maar mee te beginnen. Als Jacob op weg is uit Padan Aram naar het land Kanaan en hij moet daarheen, want de Heere heeft hem daartoe opdracht gegeven, dan komt Jacob in Mahanaim. Genesis 32, en Jacob toog ook zijn zweegs en de engelen Gods ontmoeten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam van die plaats Mahanaim. Mahanaim is een meervoud van het woord Mahana. En dat betekent nog in het Hebreeuws leger. Twee legers, zo noemt Jacob die plaats. Twee legers. En die legers bestaan uit engelen. Waarom zendt God die legers naar Jacob? Ik denk dat er een dubbele bedoeling achter zit. Jacob gaat Esau ontmoeten. En voor die ontmoeting vreest hij, maar de Heere die hem in Bethel al onder engelenbewaking gesteld heeft. Toen hij immers droomde en in die droom die ladder opgericht zag waar langs engelen opklommen en nederdaalden. Toen heeft God hem onder bewaking van engelen gesteld, die God die hem op de heenweg engelen meegaf. Geeft hem ook op de terugweg weer een ontmoeting met engelen om Jacob te bemoedigen. Maar waarom zijn dat engelen in de gedaante van strijders? Wel, ik geloof dat die verschijning van engelen bij Mahanaim voor Jacob niet alleen de bedoeling had om hem te bemoedigen als hij straks Esau moet ontmoeten. Maar ik geloof dat die ontmoeting met engelen ook een voorbode is van wat er in het eind van dit hoofdstuk geopenbaard wordt als de Heere der engelen zelf naar Jacob toekomt. Voordat hij het land der belofte ingaat. En als hij het land der belofte ingaat, dan zal hij moeten geleerd moeten hebben dat dat land en de vervulling van elke belofte alleen verkregen kan worden in de weg van smeking en van gebed. Dan moet Jacob het geleerd hebben als een onwaardige voor God te buigen. Dan moet hij al zijn rechten verspeeld en verloren hebben. En als een arme smekeling de Heere moeten hebben leren vasthouden. En hem niet loslaten, tenzij hij hem zegent. De Heere komt om zo te zeggen zelf afrekenen. En van die komst van de Heere om met Jacob af te rekenen en om hem daar een smekeling te maken, een onwaardige die alles verliest om zo in de Heere alles terug te vinden. Dat de Heere zelf straks gaat komen om af te rekenen, laat hij Jacob van tevoren door de komst van die engelen al onderrichten. Zoals het nu is bij Jacob, zo kan hij het land der belofte niet in. Er moet wat recht gezet worden. Het is niet de enige plaats waarin ons van de engelen gesproken wordt als van strijders. Vooral in de zogenaamde apocalyptische literatuur in de Bijbel vinden wij deze gedachte nogal terug. En onder de apocalyptische literatuur van de Bijbel verstaan wij dan met name die Bijbelgedeelten, die Bijbelboeken die ons spreken over toekomende dingen. Boeken waarin ons iets van de toekomst onthuld wordt. Daar is in het Nieuwe Testament uiteraard het boek Openbaring. Maar er is in het Oude Testament het boek Daniël. Dat wij zeker wat het tweede deel betreft ook tot die apocalyptische literatuur rekenen. En het is opmerkelijk dat zowel in het boek Daniël als in het boek Openbaring ons gesproken wordt van de engel, de aartsengel Michaël. En van deze Michaël wordt ons gezegd dat hij de aanvoerder van die hemelse heerscharen is. Wij komen hem tegen in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, waar ik vanavond toch even bij stil wil staan. Een hoofdstuk dat niet gemakkelijk is. En een vers voor vers exegese zou ons zeker wel heel wat winst op kunnen leveren, maar het zou ons ook geruime tijd bezighouden. Het gaat mij ook niet om het hoofdstuk vers voor vers, maar het gaat mij om een paar principes die we uit Daniël 10 kunnen leren, met name ten aanzien van de taak en de plaats van de engelen. U ziet wel dat Daniël 10 aansluit ook inhoudelijk op Daniël 9. En Daniël 9 is dat hoofdstuk waarin ons het gebed van Daniël wordt weergegeven. Dat prachtige gebed in diepe verootmoediging gesproken. Daniël heeft gelezen in de boeken dat de ballingschap 70 jaren zou duren. En dan rekent hij uit dat die 70 jaren zo bijna voorbij zijn. En dan komt Daniel niet tot de conclusie, een verstandelijke conclusie waarbij hij zegt, wel nu, dan zal straks of zeer binnenkort de deur der gevangenis opengaan en dan zullen we terug kunnen keren naar ons eigen land. Nee, als Daniel leest dat de ballingschap 70 jaren zou duren en als hij dan ook uitrekent dat die 70 jaren bijna voorbij zijn, dan gaat hij in gebed. Want hij heeft geleerd dat God zijn beloften alleen vervult in de weg van het gebed. We kunnen niet zeggen, nou de Heer heeft beloofd en dan zal hij het wel doen. De Heer heeft het toegezegd en dan zal het wel waar worden. De Heer heeft er tegelijk bij gezegd, als zij zijn belofte geeft, dat hij er van den huize Jacobs om gebeden wil zijn. En zo heeft Daniel het ook in zijn eigen leven geleerd, dat hij moet leren vragen, leren worstelen om de vervulling van Gods belofte. En zo vinden we hem in dat 9e hoofdstuk in gebed. Dat is een zeer ootmoedig gebed. Dat is een gebed in diepe verootmoediging, met schuldbesef gesproken. David buigt voor God en hij smeekt om onverdiende gunstbewijzen. Wij werpen onze smeekbeden niet neer op onze gerechtigheden, die geene zijn, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Zo bidt hij. Maar dan komt er geen antwoord. Het antwoord dat komt pas 3 weken later. 3 weken later geeft de Heere aan Daniel pas antwoord. En hoe komt dat? Wel, dat wordt ons in het 10e hoofdstuk geopenbaard. Er komt wel een antwoord terstond, maar dat is niet het antwoord wat de Heere verder wil geven. Wat de Heere wil openbaren ten aanzien van de toekomst van Israël, dat krijgt Daniel pas 3 weken of 24 dagen later te horen. En de oorzaak van dat uitstel wordt ons verteld in het 10e hoofdstuk. Als Daniel op reis is en in de buurt van de rivier de Hiddekel of de Tigris vertoeft met een reisgezelschap, dan krijgt hij daar bezoek van een zeer indrukwekkend persoon. Hij beschrijft hem in vers 5 als een man met linnen bekleed en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas en zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht de gedaante van de bliksem en zijn ogen gelijk vurige fakkels en zijn armen en zijn voeten gelijk de kleur van gepolijst koper en de stem van zijn woorden was gelijk de stem van een menigte. Daniel alleen ziet hem. De mensen die bij hem zijn, zien hem niet, herkennen hem niet, ze vluchten wel weg, want ze beseffen wel dat er iets gaande is. Daniel zelf is ook diep onder de indruk. Hij is zo getroffen door deze verschijning dat er geen kracht in hem overblijft en dat hij voorover ter aarde valt en dat hij als het ware verlamd en verblind is. Maar dan raakt deze persoon hem aan en stelt hem op zijn voeten en begint tot hem te spreken. En dan zegt hij, Daniel vers 11, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u gespreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En dan in vers 12, vrees niet Daniel, want van de eerste dag aan dat ge uw hart begaaft om te verstaan en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Dus hij verkondigt Daniel dat, hoewel Daniel zozeer niet een antwoord kreeg op al de dingen die hij in het gebed aan de Heere had voorgelegd, alles wat hij de Heere voorlegde toch wel voor de oren van de Heere is opgekomen. En hij openbaart daarbij dat terstond, toen zijn gebed tot de Heere opklom, de Heere aan hem, die nu gekomen is, opdracht gegeven heeft om naar Daniel te gaan en hem het goddelijk antwoord te geven. Maar waarom is deze man, wie het dan ook geweest is, daar kom ik straks even op terug, waarom is deze boodschapper dan niet eerder gekomen? Wel, er was iets in de weg. Vers 13, doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. 21 dagen, 3 weken lang is deze godsgezant opgehouden, tegengehouden, zodat hij niet verder kon. En in die tijd ging het leven van Daniël door en hij die een hoge positie bekleedde aan het hof van de koning van Babel, van de koning van Perzië, hij was op reis intussen, hij had die dienstreis, wat dat dan ook voor een reis mocht zijn, en hij was onderweg met zijn gezelschap en nu bevindt hij zich daar ergens in het rijk, in de buurt van de rivier de Tigris, en daar pas vindt de ontmoeting plaats met deze gezant van de hemel. Hij werd opgehouden door de vorst van het koninkrijk van Perzië. En pas toen er hulp kwam in de persoon van Michaël, een van de eerste vorsten die kwam om hem te helpen, kon hij verder. Pas toen Michaël, om zo te zeggen, hem kwam ontzetten, was er voor deze bode gelegenheid om verder te gaan en zijn opdracht uit te voeren. En hij zegt, en nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En dan zegt hij hem er verder in dat hoofdstuk bij, en ik ga dus niet op alle details in, dan zegt hij er hem in dit hoofdstuk verder bij, dat hij ook nu niet veel tijd heeft om bij Daniël te vertoeven, want hij moet wederkeren, vers 20, doch ik zal nu wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, zie, zo zal de vorst van Griekenland komen. Nou, u vraagt, wat heeft dat dan allemaal te betekenen? Wel, in de eerste plaats, ik wil met u even letten op die Michaël, wiens naam hier genoemd wordt, en we komen hem straks ook in het laatste Bijbelboek nog tegen, in het boek Openbaring. Een van de voornaamste, een van de eerste vorsten. De aanvoerder, zoals Openbaring 12 ons zegt, van de legerscharen van de hemel. Deze overste der engelen, deze aartsengel, komt in eigen persoon naar de aarde, naar het hof van de koning van Perzië, om daar te helpen deze bode die naar Daniël gezonden is. Wat het allemaal betekent, dit is zeker, er is een strijd in de wereld der geesten. Daar is deze bode, en ik houd hem voor een engel, die naar Daniël komt, om als een gezant van de Heere Gods boodschap, Gods woord aan Daniël over te brengen in antwoord op zijn gebed. Zoals de Heere wel vaker gezanten uitzendt naar de aarde. Gabriël met name, en ook onder het Oude Testament heel wat keren, een engel die een boodschap van de hemel op de aarde moest overbrengen, zo ook hier. Deze verschijning die zo diepe indruk maakt op Daniël, die aan zich draagt de heerlijkheid van zijn koning en zender, zo zelfs dat Daniël ervan ter aarde valt. Deze gezant is opgehouden aan het hof van de koning van Perzië. Wie is dan die vorst van het koninkrijk van Perzië? Ik denk dat we hier dan niet moeten denken aan de koning van Perzië zelf. Net zo min als dat we straks in vers 20 moeten denken aan de koning, de vorst van Griekenland zelf. Maar aan een boze geest. Die in opdracht van de duivel zich heeft geposteerd aan het hof in Perzië of het hof in Griekenland. Want het is wel duidelijk uit andere plaatsen van de schriften ook, dat de vorst der duisternis met name geïnteresseerd is bij datgene wat er gebeurt in de paleizen en in de regeerzalen. En dat hij daar waar belangrijke beslissingen genomen worden, die betrekking hebben op het leven der volkeren, maar die met name betrekking hebben op het leven van het volk van God, dat hij met name daar zijn onderdanen, zijn trawanten posteert om invloed uit te oefenen op de beslissingen die daar genomen worden. Het volk des Heren is in Babel. Daar zal straks, als de 70 jaren voorbij zijn, aan dat hof van Babel, wat inmiddels dan Perzië geworden is, een beslissing genomen worden dat het volk Israël vrij kan gaan. En de vorst der duisternis wil door zijn trawanten aan het hof van Perzië voorkomen dat er ooit zo'n beslissing genomen zal worden. En hij zoekt de gedachten van de koning en hij zoekt de gedachten van zijn ministers zodanig te beïnvloeden dat zij er niet aan zullen denken en zeker niet toe zullen besluiten om Gods volk vrij te laten en weer terug te laten keren naar hun eigen land. Dat wil de duivel voorkomen. Zoals hij bereiken wil dat de heidenen, of het nu de Perzen zijn, of de Babyloniërs, of nog in later tijd de Grieken, zoals hij wil bereiken dat die heidenen het volk van Israël, het volk des Heren, zullen vernietigen. Vandaar dat hij erbij geïnteresseerd is om juist in de paleizen der koningen en aan de hoven der vorsten zijn demonen te plaatsen. En nu komt er een godsgezant uit de hemel met de boodschap dat het volk des Heren straks vrij zal zijn. Als antwoord op het gebed van Daniël. En als hij daar komt, deze gezant aan het hof van de koning van Perzië, waar Daniël ook vertoeft, dan is daar die boze geest die hem tegenhoudt. En intussen gaat Daniël zijn werk doen, onkundig van wat er buiten hem in de wereld der geesten zich afspeelt. En ondertussen is daar die wederstand, die tegenstand, die deze engel die van Gods wegen komt, van de kant van de boze geest ondervindt. En 21 dagen lang is die duivel in staat om die engel Gods tegen te houden, of de duivelen ook macht hebben. En pas als er dan een ander komt om te assisteren, en dat met name Michaël, niet de eerste, de beste, maar de voornaamste van de engelen, de aanvoerder van de hemelse legerscharen, als hij het van deze engel overneemt en als hij met die boze geest begint te strijden, dan is er een mogelijkheid voor deze engel om door te gaan en aan Daniël de boodschap van de Heere als antwoord op zijn gebed te geven. En dan moet hij straks weer terug. Want die strijd gaat door. En niet alleen nu aan het hof van Perzië, maar hij weet ook straks aan het hof van Griekenland, waar ze ook boze plannen zullen smeden ter vernietiging van het volk des Heren. Daar gaat die strijd ook door, zoals hij altijd aan de hoven in deze wereld en in de paleizen, in de regeerzalen en in de conferentiezalen doorgaat. Want daar zijn de boze geesten erbij. Daar is de duivel actief. De volkeren in de greep van de boze te houden. En als het kon, zulke maatregelen te laten nemen dat de kerk des Heren er schade van leidt. En als het kon, erdoor teniet gedaan kan worden. Hier wordt ons een kleine blik gegund in de wereld die ons onbekend is voor een groot deel. En die ook onzichtbaar is. De wereld der geesten, waar voortdurend een geweldige strijd woedt. En de inzet van die strijd is altijd weer het volk Gods. De kerk des Heren. Satan zoekt de ondergang. En hij zoekt allerlei middelen om die ondergang te bereiken. En hij zoekt invloed uit te oefenen op de groten der aarde. Maar de Heere zendt zijn hemelse troondienaren om die boze geesten te wederstaan. En zo worden verschillende plannen van de boze toch niet ten uitvoer gebracht, omdat door de dienst van de getrouwe engelen de Heere waakt, ook daar waar het gevaar het grootst is. Daar is de kerk zich menigmaal niets van bewust. maar dat er vele boze, snode plannen toch nog niet ten uitvoer gelegd worden. Dat er vele plannen om het woord Gods te vernietigen en het volk Gods ten onder te brengen toch nog niet gerealiseerd kunnen worden. Dat is, en we leren het uit Daniël 10, mede te danken aan ingrijpen van engelen zoals Michaël, die daar de boze tegenstaan. En zo, ook zo, beschermt God nog zijn volk, zijn kerk op deze aarde. Maar dat leert ons wel zien dat die engelen strijders zijn. En dat ze voortdurend in oorlog zijn tegen de boze. We vinden dat ook in het 12e hoofdstuk van het boek Openbaring. En dat is dat hoofdstuk dat ons begint te vertellen, dat visioen dat Johannes zag van die vrouw bekleed met de zon, de vrouw die zwanger was, en tegenover die vrouw stond de grote rode draak. Wel, dat kent u wel, dit visioen en de betekenis ervan. Die vrouw is de oud-testamentische kerk. En dat kind dat zij verwacht, dat is de Messias die straks uit Israël geboren zou worden. En de draak is de duivel en die staat tegenover de vrouw. Want Israël heeft het heel wat keren moeten meemaken dat dat volk in zijn bestaan bedreigd is. En dat voornamelijk omdat dat in zich draagt de Christus, de Messias. Het gaat de duivel niet alleen maar en niet in de eerste plaats om Israël en om de vernietiging daarvan. Maar het gaat de duivel er in de eerste plaats om dat dat kind nooit geboren zal worden. Dat kind waarvan gesproken is dat het slangenzaad de kop vermorzelen zou. En Satan die het woord van God gelooft, Satan die God gelooft en hij siddert. Hij siddert ook als hij het woord van God hoort en gelooft. Satan wil voorkomen dat dat woord ooit waarheid wordt. En vandaar dat hij er alles op gezet heeft om Israël te vernietigen. Want dan is daarmee tegelijk ook de vervulling van de belofte van de komst van de Messias onmogelijk geworden. Maar dat kind wordt geboren en het wordt weggerukt tot God en zijn troon. En Satan heeft geen mogelijkheid om dat kind enig leed te doen. Dan vlucht de vrouw in de woestijn. Waar zijn plaats had haar van God bereid, vers 6. En dan, en er werd krijg in de hemel. Dan lezen we van oorlog in de hemel. En welke legers strijden er tegen elkaar? Enerzijds Michaël en zijn engelen, dat zijn de niet gevallen engelen. Ze krijgen tegen de draak, de duivel. En de draak krijgt de ook en zijn engelen. Twee partijen, twee machten tegenover elkaar. De engelen onder aanvoering van Michaël. En u ziet weer, strijders zijn zij. En ze strijden tegen de boze geest. De gevallen engelen onder aanvoering van de draak zelf. De duivel. De overste deze wereld. En in die strijd is de overwinning behaald door Michaël. En zijn hemelse engelen. En toen is de duivel uit de hemel geworpen. En ze hebben niet vermocht, die boze geesten namelijk. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Hier ziet u een andere illustratie van strijd. Engelen als strijders. Want daar zijn ook de boze legermachten. Waar de apostel Paulus van spreekt in de Efezebrief als hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die helse machten. Daar heeft de kerk mee te maken. En de kerk wordt opgeroepen om daartegen te strijden. Maar daar hebben ook en voornamelijk de engelen mee te maken. En wie zal zeggen hoeveel baat de kerk des Heren er al bij gehad heeft, dat Michaël en zijn engelen gestreden hebben en nog strijden. Wie zal zeggen hoe vaak de kerk al beschermd is en uitgered is, doordat de Heere zijn getrouwe dienaren gebruikt om de macht van de boze te fnuiken. Als die engelen niet tussen beiden kwamen en iedere keer weer tussen beiden komen, dan zal de volle aanval van de hel op de kerk losbreken. Maar nu zijn daar steeds weer de hemelse legerscharen die duivelen tegenhouden, die hen in de weg komen, zodat ze al hun furie niet kunnen laten losbreken op het volk dat God vreest. Oh, de duivel heeft nog veel macht en de kerk zal ook nog veel meemaken. En de kerk zal heel wat in die strijd met de boze geesten ook ondervinden. Maar het kon veel erger. Het kon zo erg dat er van de kerk niets meer overbleef. Maar God, van wie we geloven dat hij zijn volk beschermt, Christus, de Heere der engelen, van wie we belijden dat hij als de almachtige koning zijn kerk bij de verworven verlossing beschut en bewaart, hij doet dat ook door middel van zijn hemelse dienaren, die hij zendt om, als ik het zo mag zeggen, de eerste slagen van de legers uit de hel op te vangen, om zo die kerk van de ergste aanvallen van de boze te verlossen. En zo zien wij dat de engelen van onschatbare betekenis zijn, al blijven ze altijd op de achtergrond en al vragen ze geen aandacht voor zichzelf en al brengen ze hun eigen gerucht en verhaal niet naar de aarde. God openbaart er in zijn woord zoveel van om ons te laten zien dat door de dienst van de engelen een stuk van dat beschermende werk van de Heere wordt uitgeoefend, waardoor de kerk toch beveiligd wordt in het strijdperk van dit leven. En dan laten wij, dan mogen we in de schrift ook zien hoe geweldig zo'n engel de beveiliging van de kerk des Heren kan waarmaken. Als Jeruzalem belegerd is door de Assyrische legermachten, dan hoeft de Heere ook maar de dienst van één engel te gebruiken. En van al die Assyriërs zijn er de volgende morgen 185.000 dood. Dat bewerkt dan één engel. Een volgend aspect van wat de schrift ons openbaart over de dienst der engelen is dat de engelen ook getekend worden als verkondigers van het woord, boodschappers van het woord van God. We zagen er al wat van toen het over die engel ging die naar Daniël gezonden wordt, maar dit is een element dat nogal wat keren in de schrift op de voorgrond treedt en dat is een zeer vertroostend element. Engelen worden door de Heere gebruikt om zijn woord te verkondigen, zijn evangelie, ja voornamelijk het evangelie. Uiteraard een engel zal altijd gaan met welke boodschap God hem ook stuurt. Of dat nu een oordeelswoord is of een heilswoord, een engel zal gehoorzaam zijn en hij zal vaardig passen op elk woord van 's Heeren mond. En er is bij de engelen geen aarzeling als zij een minder plezierige boodschap moeten brengen. Engelen vragen daar niet naar of het een fijn werk is, fijn voor het vlees. Zo kan je bij engelen natuurlijk niet spreken, maar bij wijze van spreken. Engelen zijn gewillig om elk werk te doen. Spurgeon zegt ergens dat als God tot de ene engel zou zeggen dat hij een koninkrijk moet regeren en tot een andere engel dat hij de straat moet schoonbezemen, dat ze allebei even gewillig zouden zijn en evenveel vreugde zouden hebben bij het uitvoeren van dat werk wat God hen te doen geeft. En ik geloof dat dat ook zo is. Ze zijn ook niet afgunstig op elkaar. Maar uiteraard, als een engel gezonden wordt om het evangelie te verkondigen, dan mag dat voor die engel op zich geen verschil maken, omdat het altijd het woord van zijn zender is en hij er altijd een behagen in heeft om het woord van zijn zender over te brengen. Maar de dienst van de engelen wordt er wel heerlijker door. Zij worden ook met recht evangelisten genoemd. Dat zijn ze onder het Oude Testament ook al. Als Israël door de Midianieten verdrukt wordt en als God een richter gaat verwekken in Israël, Dan is het een engel die naar Gideon gaat. En dan is het een engel die de boodschap brengt aan Gideon dat God hem roept om verlossing te brengen in Israël. Verlossing, dat is zaligheid. Dat is het heil. Deze engel is een boodschapper van het heil des Heren. En zo ook die engel die bij de moeder van Simson komt. Tenminste de vrouw die de moeder van Simson zal worden. Hij kondigt haar aan dat haar kind beginnen zal Israël te verlossen. Maar we zien dat element van het evangelistenwerk het duidelijkst in het Nieuwe Testament. En dan denkt u met mij in de eerste plaats natuurlijk aan de engel Gabriël. Dat is dan een andere die wij bij name kennen. Ook een grote onder de engelen. Michaël is groot als strijder voor de eer Gods. Michaël is gevreesd in de hel. Maar Gabriël is groot vanwege het evangelie dat God hem te spreken geeft. Daar is de boodschap die hij brengt in Lucas 1 aan Zacharias in de tempel. Uw gebed is verhoord. En dat is niet het gebed om een kind. Dat denken wij zo menigmaal, niet waar? Zacharias en Elisabeth hebben geen kind. En ze hebben ongetwijfeld om een kind gebeden. En dat gebed is nooit verhoord geworden. Nu zijn ze oud. En nu komt de engel Gabriël en hij zegt, uw gebed is verhoord. Dus dan krijgen ze toch nog een kind. Nee, dat is niet het gebed. Dat gebed is niet verhoord. Dat wordt ook verhoord, jawel. Ook dat. Maar het gaat hier om het gebed dat op het uur van het gebed in de tempel gebeden werd. Daar was Zacharias toch mee bezig. Op de uren van het gebed. 3 uur in de middag deed hij als de dienstdoende priester voor en met het volk in de voorhof het officiële adventsgebed. Dat de Heere de Messias wilde geven. En terwijl hij dat gebed bad, hij namens het volk in de beurt van zijn dagorde, nu hij aan de beurt was om dat werk te verrichten, toen hij dat gebed om de komst van de Messias bad, toen kwam Gabriël en zei, dit gebed is verhoord. God gaat de zaligmaker geven. En bij de komst van die zaligmaker hoort ook de voorloper. En daarom krijgt Zacharias straks met Elisabeth een kind. En daarom moet dat kind ook een bijzondere taak verrichten. En daarom moet dat kind ook een Nazireër God zijn. En daarom moet dat kind straks ook voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. En zo mag Gabriël het evangelie van de komende zaligmaker verkondigen. Het evangelie ook van de voorloper van de Heere Jezus Christus, Johannes de Doper, die de harten der vaderen zal bekeren tot de kinderen en de harten der kinderen tot de vaderen. Hij is evangelist die het heil verkondigt, die niet alleen, hoe rijk dat ook in het persoonlijk leven van Zacharias en Elisabeth mag zijn, niet alleen maar komt vertellen jullie je krijgen een kindje. Maar God gaat zijn zoon geven. God gaat verlossing werken in het midden van zijn volk. En die belofte mag Gabriël 6 maanden later nog weer nader toegespitst gaan brengen in Nazareth aan de maagd Maria. Als zij gaat aankondigen dat zij de moeder van de zonen God zal zijn. En als hij dat mysterie mag gaan aankondigen dat de Heilige Geest over haar zal komen. En daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Gabriël is volop evangelieboodschapper. Als hij de kerstboodschap laat horen, eerst in Jeruzalem en later in Nazareth. En we vinden dat evangelistenwerk natuurlijk ook in Lucas 2. Want daar is het weer zo'n evangelist van de hemel. Die komt met al de heerlijkheid van de hemel op en aan zich. En die daar in de velden van Efrata verschijnt bij de herders. En die tot de herders zegt, vrees niet, want u is heden geboren. De zaligmaker. Welk is Christus de Heer? Ik verkondig u grote blijdschap. Ik, zo zegt hij eigenlijk, evangeliseer u grote blijdschap. Hier is de engel volop evangelist. Een brenger van een blijde boodschap. Hier mag de engel zich verheugen in God en in het woord van God. En straks komt er met deze engel een menigte van hemelse heerscharen. En ze zijn allemaal evangelisten die het woord Gods verkondigen in wat we dan noemen de engelenzang. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Zo mogen deze engelen de blijde boodschap van Gods genade voor zondaren, Gods genade in Christus, boodschappen. En dat blijft voorlopig ook hun taak. Dat zien we de engelen ook doen op de paasmorgen. Als de steen weggewenteld is en als de vrouwen tot het graf komen, dan zijn het engelen die het evangelie van Pasen brengen. Engelen die de boodschap brengen, hij is hier niet. Gedenkt hoe hij tot u gezegd heeft, ik ga u heen naar Galilea, daar zult gij mij zien. Het zijn engelen die de boodschap brengen aan de vrouwen en zeggen, vreest gij lieden niet. En weer zijn het engelen op de dag van zijn hemelvaart, die het evangelie van de hemelvaart, tegelijk ook het evangelie van de wederkomst verkondigen. U ziet wel, God zendt steeds weer zijn hemelse boodschappers om het heil bekend te maken. Ze zijn dienstbaar aan de verkondiging van het heil, niet aan de verwerving van het heil. Dat doet de Heere Jezus alleen. Ze zijn ook niet dienstbaar aan de toepassing van het heil, want dat doet de Heere Jezus weer alleen, nu door zijn Heilige Geest. Maar ze zijn wel ten nauwste betrokken bij de verkondiging van het heil en bij de verwerkelijking van dat heil in het hart van de zondaar. Kunt u geloven? Engelen die zich zo gewillig schikken in de dienst des Heren, dat ze het hun eer achten om de boodschap van genade te verkondigen. En ik vergis me niet als ik zeg dat de engel Gabriël het gedaan heeft met een hart vol vreugde. Die boodschap aan Zacharias brengen, uw gebed is verhoord. En die boodschap brengen aan Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God genaamd worden. En hij zal groot zijn. En God zal hem geven, de troon van zijn vader David. Het is de engel Gabriël een vreugde geweest om de naam te verkondigen van zijn Heere, van zijn koning. En hij heeft zich gewillig gegeven. Zo heeft die andere engel zich gewillig ten dienste gesteld. En het was hem een eer dat zijn koning hem uitkoos om naar de herders te gaan. Het was anders toch wel een contrast, nietwaar? Die bode van de hemel en die herders daar in Efrata's velden, die bij het volk niet meetelden en wier getuigenis voor de rechtbank geen gezag had, omdat ze bij aller afschrapsel hoorden. Maar wat deert het die engel? Als God, als Christus hem zendt om de boodschap te gaan brengen aan de herders, dan gaat hij met vreugde en dan ziet hij met vreugde aan hoe dat woord ook in het hart van die engelen resultaat heeft en vrucht draagt. En het is hem een vreugde geweest om te zien dat ze tegen elkaar zeiden, komt, laat ons dan zien het woord dat ons verkondigd is. En toen ze met haast gingen en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggen in de kribben. En het is de engelen een vreugde geweest toen zij in de harten van die vrouwen iets gingen bespeuren, dat de droefheid ging plaatsmaken voor blijdschap dankzij dat woord dat zij mochten verkondigen. En het is hen een vreugde geweest toen ze aan de verbaasde discipelen de boodschap van de hemelvaart en van de wederkomst van Christus mochten brengen. En toen als resultaat mochten opmerken dat zij met grote blijdschap naar Jeruzalem teruggingen, namelijk die discipelen. Het is hen immers een vreugde, zo zegt de Heere Jezus zelf, in het 15e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, dat als zij zien dat een zondaar zich bekeert, het slot van de gelijkenis van de verloren penning. Als die vrouw die penning gevonden heeft, dan roept ze de buurinnen samen en dan zegt ze: wees blijde met mij, want de penning die ik verloren had, die heb ik weer gevonden. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Als de herder dat verloren schaap vindt, is er blijdschap bij de herder. Als die vrouw de verloren penning vindt, is er blijdschap bij die vrouw. Maar er is ook blijdschap in de hemel als zo'n verloren zondaar terugkomt. Als de Heere hem vindt en als hij in de weg der bekering naar God zijn schepper gaat vragen, daar zijn de engelen ten nauwste bij geïnteresseerd. Hoe kan het anders? Zij die evangelisten zijn, zij die de boodschap brengen en die het wonder van Gods genade mogen verkondigen en het nooit zullen begrijpen en het voor zichzelf ook nooit kunnen beleven, omdat zij geen genade nodig hebben. Maar zij die er zo'n vreugde in vinden om die boodschap te brengen, ze zijn er ten zeerste bij geïnteresseerd om te zien wat dat nu teweeg brengt in het leven van mensenkinderen. En wat een vreugde is het voor de knecht als hij dan ziet dat het verloren kind zich tot God gaat wenden met boete en berouw. Wat een vreugde is dat voor de knecht als hij ziet dat dat woord krachtig werkt, bekerend werkt. Er is vreugde, blijdschap voor de engelen Gods. En hoe komt dat? Hoe en langs welke weg leren de engelen blijdschap kennen en beoefenen? Dan moet u dat laatste vers, dat 10e vers van Lucas 15, is goed lezen. Alzo zeg ik jullie, er is blijdschap voor de engelen. En het woordje voor, dat is een bijwoord van plaats hier in het Grieks. Dat betekent voor de engelen. Op een bepaalde plaats, daar voor hun aangezicht. Waar is die plaats? Ach, zij zien toch altijd het aangezicht van God. Zij zijn toch altijd naar God gericht, vaardig, passend op het woord van zijn mond. En dan zien ze blijdschap voor zich op het aangezicht Gods. Als een zondaar zich bekeert en die blijdschap op Gods aangezicht weerkaatst in hun ziel. En zo oefenen zij en beleven zij ook blijdschap. En de hemel verheugt zich als een zondaar voor God buigt en de eenzaamheid opzoekt en in verootmoediging zich voor de Heere gaat bekendmaken als een verdoemelijk schepsel die de dood, die het gericht heeft, verdient. Zo iemand is diep ongelukkig in eigen waarneming. Zo iemand is ontroostbaar. Zo iemand is niet te troosten met een mensenwoord en met een gedachte die hij zelf koestert. Zo iemand is alleen maar te troosten als God zelf overkomt. Maar op dat moment waarop zo'n ongelukkig mensenkind voor God in de schuld komt en gaat bidden: o God, wees mij de zondaar genadig, is er blijdschap op Gods aangezicht. En die blijdschap weerspiegelt in de ziel van de engelen. En de hemel bedrijft vreugde. Dat is nog te vroeg, zouden we zeggen. Want zo iemand is nog niet uitgered. Ja toch. Ja toch, want wat de Heere begonnen heeft, dat zal hij niet laten varen. Hij zal zijn werk voleindigen. En vanwege de voltooiing van het werk, waar de engelen vast in geloven, delen ze al in de blijdschap. En wordt de hemel al vervuld met de lof en de aanbidding van de Heere, die er weer een toebrengt. Die er weer een uit de macht van de boze losmaakt. En die er weer een aan zich en aan zijn dienst verbindt. Daar hebben de engelen vreugde over, deze evangelisten. Die geen rijkere boodschap kennen dan de boodschap van Gods genade in Immanuel. Nog twee dingen liggen er te wachten op verdere bespreking over wat de schrift ons bekend maakt over de engelen, maar voor vanavond laten we het dan hierbij. We zingen uit Psalm 147, vers 3, zeer groot is onze Heer, vol krachten. Zullen we weer verder gaan? Ik stel voor dat we zingen op Psalm 113. Het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer? 113 vers 3. Hebt u vragen over het gedeelte wat we besproken hebben, dan kunt u ze stellen. Nogmaals, we zijn nog niet door alles heen wat de schrift ons over de engelen bekend maakt. Er blijven nog twee onderwerpen naar mijn gedachten liggen, die we maar uit moeten stellen tot over 2 weken belevende welzijn. Maar mogelijk dat er ook over dat gedeelte van de engelen als strijders en de engelen als evangelisten nog wel het een en ander te vragen of te zeggen is. Wie zal de eerste vraag stellen?
Ja.
Ja. Ik ben nog steeds niet erachter waar de vraagstelster zit. Oh, daar. Oh. Ik zat al te kijken wiens lippen bewogen, maar... Judas, vers 9. Daar wordt inderdaad ook nog weer de naam van Michael genoemd. De vraag is dus, wat betekent Judas 9, waar gesproken wordt over Michael de Archangel, die met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes. Ja, dat staat er zo eigenlijk tussenin, nietwaar? Er wordt gesproken over de verleiders en de boze, de ketters eigenlijk, die een andere leer brengen en die insluipen in vers 4. Maar die ook hun oordeel niet zullen ontgaan, zoals de Heere in het verleden ook de zondaars het oordeel niet deed ontgaan. En dan noemt Judas een aantal voorbeelden. In vers 5 het voorbeeld van het volk Israël, dat ook zijn straf heeft gekregen. En vers 6 de engelen, die ongehoorzaam zijn geweest en die ook hun straf hebben ontvangen. Vers 7 de steden Sodom en Gomorra, die ook gestraft zijn. En dan zo ertussenin in één keer die mededeling over Michael, de archangel die gestreden heeft met de duivel over het lichaam van Mozes. Ja, wat betekent dat? Wij weten dat Mozes gestorven is op de berg Nebo en dat de Heere zelf hem begraven heeft. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Zo staat er in Deuteronomium 34. Dat weten we omdat het ons geopenbaard is. We weten ook dat Mozes samen met Elia in lichamelijke gedaante op de berg der verheerlijking in het Nieuwe Testament verschenen is aan de Heere Jezus. En dat Mozes en Elia met Christus op die berg gesproken hebben over zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen zou. Wel, dat Elia daar op de berg der verheerlijking is, dat is voor ons niet zo'n groot wonder, want we weten dat Elia lichamelijk ten hemel opgenomen is. En dat Elia dus met het lichaam in de hemel is en dus ook met zijn lichaam terug kan keren op de aarde, als God hem daartoe de gelegenheid geeft. Maar hoe zit dat dan met Mozes? Hij is gestorven. En zijn lichaam is vergaan in het graf, zoals elk menselijk lichaam vergaat in het graf. En toch is Mozes met zijn lichaam op de berg Tabor geweest. En dan staat daar, denk ik, tussen die twee gegevens van de schrift in het 9e vers van Judas, waar het ook over dat lichaam van Mozes gaat. En daar heeft Michael wat mee te maken gehad. En daar is ook de duivel bij betrokken geweest. Wat is dat voor een twist geweest? Waarom had Michael, de archangel, wat met het lichaam van Mozes te maken? En waarom is toen bij die gelegenheid op de berg Tabor, bij dat graf, tussen Michael en de duivel getwist? Een antwoord dat 100% zeker is, kan ik niet geven, maar wat wel in de lijn van deze gedachte ligt, is Michael heeft van God opdracht gekregen om Mozes op te wekken en om hem met het lichaam ook op te nemen in de hemel. Dat is ook gebeurd, en vandaar dat Mozes net als Elia met zijn lichaam in de hemel is en dan ook op de berg der verheerlijking samen met Elia kan verschijnen aan de Heere Jezus Christus. Maar toen Michael deze opdracht ging uitvoeren, en toen vond hij de duivel tegenover zich die hem niet wilde toelaten dat lichaam van Mozes mee te nemen. En toen is daar een twist tussen die boze en die goede engel ontstaan, waarbij kennelijk Michael toch zijn doel heeft bereikt. Ik geloof dat deze verklaring tegen geen enkel ander schriftgegeven strijdt, al is het een veronderstelling. Maar bij gebrek aan meer gegevens moeten wij ook in dit geval tot de veronderstelling onze toevlucht nemen. Maar ik denk dat het past in het kader van de rest van de schriftgegevens. En daarom is het wel een veronderstelling, maar naar mijn gedachten wel ook de meest waarschijnlijke. Meer kan ik u er niet over zeggen. Wie dan? De volgende vraag. Ja, Van der Laan.
U heeft verteld dat God verheerlijk wordt in het zalen van zo'n daad.
Ja.
En hoe klagen de eerste predikers er nog over dat het dan zo op de rot op de rotse ploem. En ik zou willen weten, zou daar een oorzaak voor weten. Toen ik wat jonger was, dan hoorde ik nog hier en daar dat weer een God bekend, maar het is zo stil.
God wordt verheerlijkt, zo wordt er gevraagd in de zaligheid, in het zalig maken van zondaren. En wat dat betreft dan spreekt de schrift daar ons toch duidelijk over. Nou, waarom zijn er dan vandaag niet meer gevallen van bekering? Waarom, hoe komt het dan dat het zo stil is? Stil dan in de zin dat je er zo weinig van hoort, wat je dan vroeger nog wel eens hoorde. Van mensen die, zoals hier dan gezegd worden in Lucas 15 vers 10, die zich bekeren. Nou moeten wij natuurlijk altijd voorzichtig zijn, in de eerste plaats met het constateren dat het stil is en dat het zo weinig voorkomt, want ik weet dat niet of dat zo weinig voorkomt. Ik bedoel het nou op het grote geheel van de wereld gerekend. Je kan zeggen het is onder ons zo stil en dan kun je het vergelijken met vroeger tijden. Je kan aan de andere kant ook waarschijnlijk wel plaatsen in de wereld aanwijzen waar vergeleken bij vroeger het aantal mensen dat tot God bekeerd wordt groot is, omdat er vroeger helemaal bijvoorbeeld niks was. Gods werk is een wereldwijd werk. Het is niet beperkt tot één bepaald land of één bepaalde streek, maar het is een werk dat hij doet tot aan de einden der aarde. En hij zal er inderdaad toch voor zorgen dat die gemeente uit alle volkeren en natieën en tongen en talen er komt. En dat kan dan wel eens betekenen dat het in de ene tijd van de geschiedenis meer zichtbaar en openbaar wordt in deze landstreek of in dit werelddeel, terwijl het in andere tijden wel eens verplaatst kan zijn, om zo te zeggen, naar andere streken van de wereld, en dat de Heere daar nu met name zijn geest doet werken en die bekering schenkt. Ik denk dat dat een opmerking is die in het algemeen natuurlijk altijd waar is. Blijft ook waar dat God zich verheerlijkt in de bekering van zondaren. Blijft waar dat oordeel brengen niet Gods liefste werk is. De Bijbel noemt dat een vreemd werk. Zo noemt de Heere dat zelf. En het werk dat hij het liefste doet, dat is een zondaar zalig maken. Daar heeft hij ook zoveel voor gedaan om dat mogelijk te maken. Zijn zoon gegeven, zijn geest gegeven. Dat is het werk wat de Heere het liefste doet. Aan de andere kant, dan hebben we natuurlijk ook te maken, en u vroeg naar de oorzaak, of er een oorzaak is, dan hebben we ook te maken met het verzet dat aan de kant van de mens openbaar komt. Gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is een woord dat ook in de schrift staat. Gesproken door Stefanus. En dat, daar legt hij dus ja, de verantwoordelijkheid op zijn hoorders. En het is hun eigen schuld dat de Heere in hun hart nog niet gewerkt heeft. Dat zegt hij eigenlijk met zoveel woorden. Dus je kunt dat werk van de Geest tegenstaan. Je kunt die bekering tegenhouden. Je kunt in je onwilligheid en in je onbekeerlijkheid voortleven en je verharden. En dan kan het zelfs zover komen, en dat zegt de schrift, en daarom mag ik het ook zeggen, dat de Heere niet eens vele krachten kan doen vanwege ons ongeloof. He, dat zegt de schrift als het gaat over Nazareth, dat hij daar niet vele krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Dat vertelt ons dus dat de mens, en nu spreek ik zoals de schrift het zegt, want anders zou ik het niet eens durven, dat de mens de mogelijkheid heeft om God machteloos te maken. Dat zegt de schrift ons ook. Aan de andere kant, ja, ik weet wel, er is ook die waarheid dat de Heere nooit machteloos is en dat de Heere nooit met gebonden handen staat en dat hij elk hart kan openen en elke tegenstand kan breken en elk ongeloof kan overwinnen, dat zegt de schrift ons ook. Maar ja, deze waarheid is er toch ook, nietwaar? En die blijft toch staan in de schrift. Hij kon niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. En zoals het nou God tot vreugde is, als een zondaar zich bekeert, zo weent de Heere Jezus als hij de stad ziet. En als hij zegt, och, of ge ook bekend het in deze uw dag, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Nu, waar, dat is ook een waarheid van de schrift. En ik denk dat we ook in die richting een antwoord op de vraag moeten zoeken van zijn er oorzaken? Jawel, die oorzaken die liggen dus in de ene plaat, aan de ene kant in de soevereiniteit Gods, dat hij de wind laat waaien waar hij wil. Maar dat hij aan de andere kant ook openbaart in zijn woord, ja, de mens kan mijn werk tegenstaan. Hè? En in Jeruzalem hebben ze zoveel van de wonderen en de tekenen van de Heere Jezus gezien. En in Capernaum hadden ze er zoveel van gezien. En in Bethsaida en Gorazin. Maar ze hebben zich verhard en ze hebben zich niet bekeerd. En dat brengt de Heere Jezus tot het klagen. Ja, zelfs tot het wenen over de stad en over die andere steden ook. Dus die kant moeten wij ook in het oog houden. En dan ligt het niet aan God en niet aan gebrek aan gewilligheid in God. Want we zouden natuurlijk kunnen zeggen, kijk, als de Heere nou een zondaar wil bekeren, waarom doet hij het dan niet? Waarom, nou zeg ik het heel eenvoudig, waarom gunt hij zichzelf dan de vreugde niet dat er nog meer zondaren tot hem bekeerd worden en bij zijn volk gevoegd worden? Dat is een vraag die, denk ik, toch niet op zijn plaats is. Want daarmee leggen wij eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de Heere. He, als je het zo stelt, dan zeg je, ja, als God dat nou maar meer en echter wilde, als hij nou maar, ja, als God nou echt wilde, dan zouden er veel meer mensen bekeerd worden. Wij moeten ook rekening houden met wat de Heere op dit moment ondervindt, als hij let op de onbekeerlijkheid en de weerbarstigheid en de hardheid van het hart van de mens die hem wederstaat en tegenstreeft. He? En dan veroorzaakt God dat bij de Heere droefheid. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ja. Wie nog meer? De bakker.
Die eigenlijk aan bij jou, is die enkel door God bestand geweest om blijde boodschappen te brengen, of ook om oordelen aan te zeggen? Want wie waren de engelen?
Ja, ja, ja. Ja, de vraag is, heeft de engel Gabriel alleen maar opdracht gekregen om het blijde, de blijde boodschap te verkondigen, het evangelie? We lezen toch ook van de engelen die kwamen om de ondergang van Sodom aan te kondigen en zelfs om de ondergang van Sodom te voltrekken. En wie waren dat dan? Nou, ik geloof inderdaad, of het nou over Gabriel of over een andere engel gaat, alle engelen hebben opdracht gekregen. Oh, nee, anders moet ik het anders zeggen. Als God zijn engelen uitstuurt om zijn woord te verkondigen, dan is dat meestal het evangeliewoord. Meestal. Het is niet altijd de blijde boodschap die ze moeten verkondigen. Ze worden inderdaad ook wel eens uitgezonden op een opdracht waarbij ze het gericht moeten gaan bekendmaken. Zoals terecht, u noemt het voorbeeld van die engelen die daar naar Sodom moesten. En zo zijn er meer voorbeelden dat engelen ook wel eens een ernstige, een oordeelsboodschap moeten brengen. Dat doet een engel ook, getrouw, als God hem zendt. Maar de schrift laat ons wel zien dat het hoofdaccent op te blijde boodschap valt. Wat Gabriël betreft, ik weet alleen van Gabriëls werk in Lucas 1, en in Daniël 8 komt zijn naam ook voor, en daar brengt hij ook een blijde boodschap. Dus ten aanzien van Gabriël kan ik op grond van de schrift niet anders zeggen dan dat hij inderdaad een echte evangelist geweest is. Wie die engelen waren die bij Abraham kwamen en later naar Sodom gingen, kan ik niet zeggen. Die namen worden ons niet genoemd. Dus samengevat, de blijde boodschap is het hoofdelement van hun boodschap. Het oordeel komt er als een tweede boodschap af en toe bij. Ja, nu vraagt u naar Openbaring 11 wie die twee getuigen zijn. Ik geloof niet dat dat engelen zijn. Wie wel, wat wel, ik ben bang dat ik u het antwoord op deze vraag voorlopig schuldig moet blijven. Ik weet wel dat er heel wat meningen omtrent die twee getuigen zijn, maar ik heb voor mezelf nog nooit een keus kunnen maken uit die verschillende meningen. Ik ben ook blij dat het eigenlijk een beetje buiten het onderwerp valt. Ik ben er ook niet op voorbereid op deze vraag. En daarom durf ik hem toch wel voorlopig aan u terug te geven. Ja? Nee. Hoe is die tegenstand, hoe moeten we ons die strijd indenken tussen de boze en de goede geesten? Daar wordt wel gesproken over nederlaag lijden. De boze geesten hebben niet overmocht in die strijd in de hemel. Ze hebben dus de nederlaag geleden, ze zijn uit de hemel geworpen ook. Maar hoe moeten we ons zo'n nederlaag indenken of zo'n overwinning van de andere kant? Want je kunt toch niet spreken van zoveel slachtoffers. Als er onder mensen een oorlog is, dan zijn er zoveel gewonden en zoveel doden en zoveel vermisten. Dat kun je je toch niet voorstellen bij de engelen. Dat is ook niet zo. In die zin wordt er geen oorlog gevoerd dat men elkaar verwondt en dat men elkaar doodt. Dat is in de wereld van de geesten een onmogelijkheid. Hoe we ons dan zo'n overwinning moeten indenken. Ik weet het niet. Ik denk dat dat misschien ook wel een overwinning of een strijd is die veelal met woorden geschiet. Ik leid dat af uit het woord waar we het zo pas over hadden, uit Judas. Michael twiste met de duivel. En dat is een twisten met woorden geweest. Dat is, de boze geest komt met zijn argumenten, maar Michael komt met zijn, dat wil dus ook zeggen, Gods argumenten. En zo is er dus een strijd, denk ik ook, tussen de boze geesten en de kwade geesten, dat men, ja, het woord tegenover woord stelt, en dan moet het woord van God overwinnen, en dan moet dat met zoveel kracht komen dat de duivel daar ook voor zwicht. Ik denk dat we in de eerste plaats ook zo de strijd moeten indenken, mede ook op grond van wat we van de Heere Jezus zelf lezen. Want hij heeft ook een keer getwist met de duivel, nietwaar, in de woestijn. En dat was ook een twist met het woord. Satan kwam met zijn verleidingen, met zijn argumenten, met zijn zeer subtiele argumenten. Maar de Heere Jezus antwoordt hem met: daar staat geschreven. En tenslotte moet de duivel voor dat argument wijken. Dat is dus het argument dat met het zwaard van de geest wordt toegediend. En dan spreekt de Bijbel dus wel van een strijd en van wapens. Het zwaard en de helm en noem maar op. Maar het blijkt toch een geestelijke strijd te zijn. Ook een strijd met woorden. Ik denk dat het zo, dat we het zo ons moeten voorstellen. Ja. Ja, dat is Openbaring 20. De duivel wordt gebonden en die wordt geworpen in de put. vers Openbaring 20, vers 2, en hij bond hem. Ja, nou ja, dat is dan denk ik ook een wijze van spreken, een manier van spreken, waarin tot uitdrukking gebracht wordt dat de duivel voor die periode van 1000 jaren waar het hier over gaat, zijn plaats ook niet verlaten kon. Hij werd opgesloten. Hij werd gevangen gezet. Dat is nog geen argument voor een lichamelijke strijd tussen de geesten, maar dat is alleen maar een aanduiding van het feit dat de Heere het de duivel onmogelijk maakt door hem op te sluiten, door hem vast te leggen, door het hem gewoon te verhinderen om uit te gaan en de volkeren te verleiden, wat dat dan verder ook betekent. Ja?
Vers 11 komt eigenlijk wel uit dat er zo'n woord ter getuigenis is.
Ja. Openbaring 12, vers 11. Dat is weer die geschiedenis. Ja, het is eigenlijk een geschiedenis ook, niet waar? Van die strijd in de hemel, waar Michael met zijn engelen krijgt voer tegen de draak en waarbij de draak het niet winnen kan. En dan wordt hij geworpen, vers 9, uit de hemel. Hij wordt geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende enzovoort. En dan wordt er van die, laat ik het helemaal lezen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht in het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen en zij hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Nou is dat zij, die zij en hun getuigenis, dat ziet niet op die engelen geloof ik. Dat ziet niet op Michael en zijn hemelse heerscharen, maar dat ziet op de gekochten van het lam. Dat ziet op het volk des Heren. Die hebben door het woord hunner getuigenis de duivel overwonnen. En die hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En zo zijn zij de overwinnaars door het bloed van het lam. Maar inderdaad, inderdaad, dat is ook geen strijd geweest van mens tegenover duivel met verwondingen in letterlijke zin. Niet waar, als Paulus daarover spreekt in Efeze 6, dan is dat ook een geestelijke strijd. We hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En in die strijd mag Gods kerk door het bloed van het lam de overwinning behalen. Paulus die noemt in dat verband ook de wapenrustingen. Daar heeft hij het ook over het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En hij heeft het niet over een gewoon schild, maar over het schild des geloofs. En hij heeft het niet maar over een gewone helm, maar over de helm der zaligheid. En dat wijst allemaal op geestelijke werkelijkheden die er moeten zijn om zo ook in die strijd, in die boze dag te kunnen staande blijven. Wie? Ja? Ja? Ja, ja. Ja, we komen nog even terug op Daniël 10, met name op die verschijning aan Daniël van die, wat ik dan genoemd heb, een engel, die man met linnen bekleed en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Oefas. En de vraag is nu, is dat inderdaad wel een engel of is dat niet de engel des verbonds of de engel des Heren? Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus zelf in zijn oud-testamentische verschijningsvorm. Ik wil een volgende keer over die engel des Heren nog wat apart zeggen als het gaat over de engelen als dienaren van de kerk. die ook bescherming geven aan de kerk, waarbij Psalm 34 nog even ter sprake moet komen, dat de engel des Heren zich legert rondom degene die hem vrezen. Maar dan zullen we wel zien dat er inderdaad in het Oude Testament nogal wat keren over de engel des Heren gesproken wordt, en dat we daar niemand anders onder mogen verstaan dan de Heere Jezus Christus zelf. Nou, ik ben van gedachte dat degene die deze Bijbel hebben uitgegeven, ook van mening waren dat we hier bij deze persoon die aan Daniël verschijnt aan de Heere zelf moeten denken. En dat leid ik ook af uit het feit dat zij man met een hoofdletter schrijven en zijn lendenen zijn ook met een hoofdletter en zijn voeten enzovoort. Nou, dat is alleen maar zo als het over de Heere Jezus zelf gaat, over de Zoon van God in zijn oud-testamentische verschijningsvorm. Er is ook wel wat voor te zeggen, want u zult ongetwijfeld merken dat wat hier staat nogal wat overeenkomst heeft met wat we in het eerste hoofdstuk van de Openbaring lezen. Als Johannes daar de Openbaring gaat ontvangen, dan krijgt hij daar eerst ook dat gezicht, dat visioen van degene die tussen de gouden kandelaren wandelt en die de zeven sterren in zijn hand houdt. En dan gebruikt Johannes veel van dezelfde beelden die hier ook gebruikt worden. Er is ook sprake van een gouden gordel en er is sprake van voeten die aan gloeiend koper gelijk zijn, en ogen als van een bliksem en een stem als een stem van vele wateren. Hier staat dan: de woorden waren gelijk als van een grote menigte. Er is veel overeenkomst, en als je dat nou vergelijkt met elkaar, dan kun je zeggen, ja, dan zal ook in Daniël 10 wel de Heere Jezus Christus bedoeld worden. En toch ben ik van mening dat dat niet zo is. Op grond eigenlijk maar van één argument. En dat ene argument is dat dan de Heere Jezus Christus tegengehouden zou zijn door een duivel. En dat hij de hulp van Michaël nodig gehad zou hebben om verder te kunnen gaan. En dat lijkt me niet waarschijnlijk. Ik kan dat wel plaatsen als het over een engel, een geschapen engel gaat, die dus de assistentie van een tweede engel nodig heeft in de strijd met de duivelen, maar niet over de schepper van de engelen. Daar kan ik het me niet bij voorstellen. Ik denk dan ook dat het niet terecht is als we deze woorden met hoofdletters schrijven, en dat het hier toch wel degelijk om een engel gaat. Een engel die door God, zoals Gabriël of zoals anderen, door de Heere gebruikt wordt om een boodschap naar de aarde te brengen, in dit geval naar Daniël. Nee, dat staat van de engelen inderdaad niet beschreven, dat ze er zo uitzien, maar ik geloof dat de engel die aan de herders verscheen in de velden van Efrata er net eender heeft uitgezien. Al wordt het dan niet beschreven, maar de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En daar heb je datzelfde, want hij brengt iets van de hemel mee. En een engel mag in dat opzicht dan ook op zijn zender lijken. Hij mag ook de heerlijkheid en de majesteit en de luister van zijn zender meedragen naar de aarde. En als dat dan naar Gods wijs beleid uit moet komen in zo'n kleed en zo'n gordel en zulke ogen en zulke voeten, dan geloof ik dat dat kan. Dat een engel er zo ook inderdaad uit kan zien als God hem deze verschijningsvorm aan laat nemen. Engelen zijn soms ook, laat ik het maar zo zeggen, incognito. Dat ze er alleen maar als een mens uitzien, maar Gideon herkent hem niet als een engel. Die heerlijkheid heeft die engel dus daar op dat moment niet bij zich, als hij aan Gideon verschijnt. En toch iets van die heerlijkheid komt er in één keer bij, als in die vlam de engel omhoog stijgt. En dan gaat Gideon zelfs zover dat hij zegt, ik heb de Heere gezien. Ja, in een zekere zin heeft hij gelijk. Want toen in één keer bleek dat die engel de heerlijkheid des Heren met zich mee mocht dragen. En dat hij voor het oog van Gideon die heerlijkheid mocht openbaren. Nou, zoiets zie je natuurlijk bij de herders in de velden van Efrata ook. Als die ene engel daar komt, ze vrezen met grote vrezen. Waarom? Dat was niet nodig als die engel daar als een mens verschenen was. Maar nou hij daar komt met de hemel aan zich en over zich. Nu valt dat zo over die herders heen dat ze verschrikt en bevreesd zijn. Zoals nog nooit eerder in hun leven. En dan denk ik dat ze er, ja, als ze als die herders dat hebben moeten beschrijven, dat ze gezegd hadden, ja, ogen als een vuurvlam en voeten als gloeiend koper en een stem als van vele. Ja, dan denk ik dat ze dezelfde woorden gebruikt hebben. Nog meer vragen, Kater? Gaat de strijd niet beginnen? Wanneer? Welke strijd bedoelt u tussen? Ja, de geestelijke strijd. Als een mens, als de Heere een mens van dood levend maakt, dan begint in dat leven die geestelijke strijd. Dan zal zo'n mens zelf ook te maken krijgen met aanvallen uit de hel en verleidingen tot zonde. En dan zal hij ook iets leren kennen van de macht en van de listen van de boze. En dan zal hij toch ook moeten leren om in de kracht van de Heere tegenstand te bieden. In waken en bidden en nou ja, noem maar op, al die dingen die de Heere dan over die strijd zegt. Als het gaat om de strijd zoals de mens die gaat beleven, dan moet je zeggen dat begint op het moment dat zo iemand levend wordt. Ja, dat is.
U haalde daar juist die tekst aan van dat we de strijd niet alleen hebben tegen de machten en overheden, maar tegen de geestelijke
Efeze 6, dan zullen we dat er maar bij leggen. Wie worden er bedoeld, en dat sluit dan ook op de vorige vraag aan, wie worden er bedoeld met de geestelijke boosheden in de lucht? Dat is in Openbaring in Efeze 6, vers 11 en 12. Doch doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat wordt gezegd tot Gods volk. Tot mensen die dat wonder van de wedergeboorte hebben meegemaakt. En in wier leven de strijd begonnen is. Nou, die zullen er ook mee te maken hebben dat ze vijanden hebben. En ze zullen er daarom ook erop berekend moeten zijn dat ze de strijd in moeten. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, zodat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen, onze eerste vijanden zijn niet mensen, vlees en bloed. Onze eerste vijanden zijn niet onze vervolgers. Al kunnen we daar ook heel wat van ondervinden en al heeft de kerk daar ook heel wat van moeten ondervinden en verdragen. Maar dat zijn toch niet de eerste vijanden en ook niet de belangrijkste. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, tegen de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, dat zijn dus allemaal aanduidingen van het rijk van de boze. Ze worden hier genoemd overheden, machten, geweldhebbers van de wereld. Degene die het hier op de wereld dus te zeggen hebben. Nee, niet de groten van deze wereld, want die hebben ook niks te zeggen. Maar de boze, de overste van deze wereld met zijn trawanten, die hebben het geweld hier. En vele mensen zijn niks meer dan strooppoppen in de handen van de duivelen. En de duisternis van deze eeuw en de geestelijke boosheden in de lucht, wel, dat zijn allemaal aanduidingen voor één en dezelfde categorie vijanden. De vijanden die niet uit vlees en bloed bestaan, maar die geestelijke machten die God vijandig zijn en Christus vijandig zijn en dus ook de kerk des Heren vijandig gezind zijn.
En dat de Satan dan gebonden is.
Als Satan gebonden is, zijn dan die geestelijke boosheden enzovoort er ook nog. U wilt de combinatie leggen met wat we hier lezen en wat we zo pas in Openbaring 20 lazen. Ik geloof dat we dan van die machten geen last meer hebben. Juist, dat is de volgende vraag natuurlijk. Dat is nu in ieder geval niet. Ik kan het niet anders zien, dat is nu niet. Want nu zijn die geestelijke machten en die boosheden enzovoort, die zijn er wel. Ja, wanneer het dan wel is, ja, dan heb je dus de hele gedachtegang rondom het duizendjarig rijk. Nou, dat is een onderwerp apart. En dat is ook nog niet zo'n eenvoudige zaak, want als u weet, daar zijn dan in ieder geval globaal genomen 3 hoofdlijnen in wat men dus onder het duizendjarig rijk verstaat. En het zou al enige tijd vergen om die 3 verschillende opvattingen duidelijk te maken. Daar is de opvatting dat het nu is. En die mensen die dat zeggen, die hebben natuurlijk hun argumenten. En wat zijn dan die argumenten? Nou, dat zouden we dan eens rustig moeten bezien. Dan zijn er mensen die zeggen, het komt nog. Er zijn 2 groepen die dat zeggen, het komt nog. 1 groep zegt, het komt voordat de Heere Jezus wederkomt. Dus er komt nog een hele andere tijd voor deze wereld dan we nu beleven. Er komt nog een tijd van vrede en van gerechtigheid voordat Christus wederkomt. En er zijn er ook die zeggen, nee, deze wereld blijft zoals die is. En dan komt de Heere Jezus op het diepste punt van de geschiedenis van deze wereld, als de chaos het grootst is. En dan komt er een tijd waarin Satan gebonden is, 1000 jaren, en dan regeert de Heere Jezus lichamelijk op aarde. En na het einde van die 1000 jaren zal Satan voor een korte tijd worden losgelaten. En dan komt Christus weer en dan zal, dat is dan de wederkomst, dat is dan zijn laatste wederkomst en dan zal het einde zijn. Nou, iedereen heeft zo zijn argumenten. De een beroept zich op dit gedeelte en de ander beroept zich op dat gedeelte van de schrift. Waarbij het dan ook nog weer blijkt dat verschillende gedeelten van de schrift heel verschillend worden uitgelegd. En dan heb je alles overwogen en alles geleerd, beluisterd. En dan zegt de een, nou weet ik het nog niet. En de ander die zegt, ja nou heb ik toch met alle vragen die ik overhoud voldoende argument om een keus te kunnen maken. Dat heb ik wel gedaan. Maar waarom zou ik u dat allemaal vertellen en waarom zou ik u daarmee vermoeien?
Ja, maar dan wezen we toch ook dat in plaats van dat er zware tekenen zullen komen.
Ja.
Dat er vervolgingen zullen komen en dat, ja, dat de kinderen de ouders zullen.
Natuurlijke liefde zal verkouden. Ja. Ja, goed, u zegt in het laatste der dagen zullen er zijn zware tijden en dan noemt Paulus aan Timotheus al die dingen, de liefde van velen zal verkouden en de mensen zullen kittelachtig zijn van gehoor en afijn, allerlei dingen die erop wijzen dat het hele leven ontspoort en dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja, dat zal in het laatste der tijden zijn, de laatste dagen. Wanneer is dat? Is dat inderdaad in de tijd die vlak aan de wederkomst van de Heere Jezus voorafgaat? Ja, dat zou je kunnen zeggen, want dat is het laatste. Maar kinderkens, het is de laatste uren, zei Johannes in zijn dagen ook al. Hè? Toen hij leefde, was het al de laatste uren. En in die zin kun je het ook verstaan als de laatste dagen, dat is maar niet een periode van 10, 20, 30, 40 jaar of een eeuw of wat ook. Maar dat kan ook gezien worden als de hele bedeling die gevolgd is op de grote heilsfeiten. De laatste uren, de tijd waarin Johannes leefde en waarin wij nog leven. En dan is het een veel langere periode. Nou geloof ik wel dat de apostel Paulus wat hij gezegd heeft betrokken heeft op misschien wel een bepaalde periode in die laatste tijd. Die laatste tijd als een lange lijn gezien, het laatste stuk ervan. Maar wat hij er toen van zei, was eigenlijk in zijn dagen ook al aan de hand. Toen was er in de verwording van het Romeinse Rijk ook al duidelijk zichtbaar de symptomen die hij aan Timotheus signaleert. Hij zegt, de liefde van velen gaat verkouden. Want weet u, het is opmerkelijk. Ook dat is weer een heel ander onderwerp, maar... Ja, de tijd is trouwens ook voorbij. Nee. Over 2 weken beleven we wel zijn. Maar dit dan even afmaken. Het is opmerkelijk. Mensen die toch wel wat van geschiedenis gestudeerd hebben. Ook van de Romeinse en de Griekse beschaving. En de periode van het verval. Die wijzen duidelijke trekken van overeenkomst aan met onze tijd. De tijd waarin wij leven. Er is ook zoiets als cultuurfilosofie. En dat zijn dus de mensen die de cultuur en de culturen in de verschillende tijden bestuderen. Met tegen de achtergrond van de opvattingen die in die tijd verkondigd en gepredikt werden. Wel nu, in de tijd van het verval van het Romeinse Rijk zag je dezelfde volkszonden als in onze tijd. En toen die beschaving van de Griekse en van de Romeinse wereld kapot ging. En tenslotte ook helemaal verdween. Toen bleek dat die beschaving kapot gegaan is en vernietigd is aan dezelfde zonden die vandaag de dag onze beschaving vernietigen. En nu zie je weer... dat de liefde van velen zal verkouden. Eén voorbeeld. Ik hoorde het verleden week, ik heb het niet zelf gelezen, maar ik zat in mijn auto vorige week en ik hoorde een programma over het huwelijk. En daar werd iets naar voren gebracht door die spreekster voor de radio van wat zij gelezen had in het blad Vrouwenbelangen. Nummer van augustus, daar stond in, na de emancipatie van de vrouw moeten we naar de emancipatie van het kind. Want het kind moet ook zelfstandig en individueel kunnen opgroeien. En dat moet niet ten laste van de ouders zijn. Als de vrouw, de man en de vrouw, allebei hun eigen inkomst hebben, dan moeten ze van die inkomsten niet verplicht worden om hun kinderen te onderhouden. Dus de kinderbijslag moet kostendekkend worden. Denkt u er maar over na. En toen zei zij daarbij, of dan had die schrijfster erbij gezegd, ja, het kind dat is er niet om de ouders tot last te zijn, maar de ouders moeten er plezier van hebben. Alleen, datzelfde kun je van een huisdier ook hebben, maar dat huisdier heeft het voordeel dat je het op kunt ruimen als je het zat bent. Dat is de mentaliteit waarin wij vandaag de dag al leven. Dat is de liefde van velen zal verkouden. En aan die mentaliteit is het Romeinse Rijk kapot gegaan. En daar gaat onze beschaving ook aan te gronden.
Ja, de regering, die wordt als ware de opvoeding van de kinderen.
Ja, vanzelf. En dan krijg je een ideologie vanuit, weet ik het waar, welke koker, maar het is de koker van de duivel. En daar worden onze kinderen straks door opgevoed. Nou, is dat nog niet gebeurd? De duivel had dat natuurlijk, als het aan hem gelegen had, ook al 3, 4, 5, 6 eeuwen geleden kunnen doen met Nederland. Maar God heeft dat nog voorkomen en ik geloof ook door de dienst van de engelen. Die plannen aan de hoven en bij de regeringszalen nog konden voorkomen. Als het nu wel doorgaat, dan kon dat wel eens betekenen, dan moet dat ook wel betekenen dat de Heere die dienst van de engelen voor het Nederlandse volk terugneemt. En dat we overgegeven worden aan de eigen dwaasheid van de mens. Dat is een andere kant van de zaak, maar dat is net zo goed een stuk van de Bijbelse openbaring.
En ik geloof, dominee, dat het onderwijs in deze een zeer grote rol speelt.
Ja.
Ja. En als die daar dan overgegeven worden, geven ze daar dan over. Ja, dat het een verloren zaak is, want de wereld die wordt allemaal geraffineerd in dat opzicht.
Ja. Ja. We mogen wel veel bidden voor onszelf en voor onze kinderen. He? Of de Heere nog genadig wil zijn. En niet alleen voor ons en voor onze kinderen, maar ook voor ons land en ons volk en de geslachten die nog komen, de ongeboren kinderen. Of God ons toch nog wil geven dat wij bij zijn woord mogen bewaard blijven. Laten we deze avond besluiten met het zingen van Psalm 74... vers 18 en 21. 74 vers 18 en 21. Voor de baan wil je met ons danken.
Getrouwe God in den hemel, we mogen aan het einde van deze avond tot u naderen. We zijn hier bij elkaar geweest en we mochten rondom uw woord luisteren wat gij daaruit tot ons had te zeggen. Heere, we hebben mogen horen van de macht en de kracht die er in de lucht kunnen zijn. En er zullen er hier ook te midden van ons broeders of zusters aanwezig zijn die van die satanische machten in hun leven wel eens ervaring hebben gehad. Die worstelend tegen allerlei influisteringen hun leven moeten doorbrengen. Heere, gij kent hen die hier zijn. Ja, gij kent hen allen bij namen en adressen. Maar nu mag het ook een troost zijn dat gij hebt gezegd dat gij niemand uit uw hand laat rukken. Als de namen geschreven mogen staan in het boek des levens en des lams. Heer, al zouden satanische machten woeden, gij zorgt zelf voor het behoud van uw kinderen. Want dan schaart uw engel een onverwinbare hemelmacht rondom hen die uw wil betracht. En dan zijn ze wel bewaard. Heren, we hebben ook mogen horen van de geweldige tijd waarin we leven. Een tijd die aan ons allen schudt. Een tijd die aan ons allen trekt om ons, kon het zijn, ook van u vandaan te houden. O Heere, wilt gij geven dat er voor elkaar en met elkaar veel gebed mag zijn tot u, de levende God. Veel gebed mag zijn voor onze kinderen. Veel gebed mag zijn voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Ach, dan heeft iemand het eens uitgedrukt, dan is het gebed misschien wel te vergelijken met de kurk op een fles. Een fles die op de wereldzee dobbert. Maar de gebedskurk zorgt dat de fles niet ten onder gaat. Heer, wilt gij zo geven dat ook onze gebeden mogen opstijgen tot u. Dan wilt gij toch een horend en een verhorend God zijn. O Heere, laat uw volk dat mogen ervaren. Wilt gij al het verkeerde en het zondige ook van deze avond uit ons midden wegnemen. En als we deze plaats gaan verlaten, breng ons daar waar we verwacht worden. Geef ons rust in de nacht. Geef ons kracht en sterkte door de slaap. En wilt gij ons bewaren bij het leven en de gezondheid. Uit genade om Jezus willen. Amen.